Wanneer alles slecht gaat. Amen. Amen. Want, amen, de overwinning is reeds behaald. Amen. Soms weten we niet, als we naar ons favoriet voetbalteam gaan kijken, of weet ik veel welk sportteam dat je graag supporter van bent, dan weet je niet, gaan ze winnen of niet winnen? En als ze winnen, dan zijn we allemaal blij. Niet waar, Chaka? Dan zijn we blij en dan feesten we mee en de volgende dag zijn we het al vergeten. Amen. Maar de Heer, hè, daar hoef je niet bang voor te zijn of zo in spanning af te wachten. Heeft hij eigenlijk wel gewonnen? Gaat hij mij wel helpen? Is hij er wel voor mij? Heeft hij me nog graag? Is hij echt wel groter dan de duivel? Is hij echt wel sterker dan het onheil in de wereld? En de meeste christenen zitten in zo'n stramien van danken. Ik kan hem alleen maar prijzen als ik mijn persoonlijke overwinning heb in mijn leven. Maar Jezus zijn overwinning moet jouw persoonlijke overwinning worden in je leven. Amen. En we gaan even de mensen verwelkomen. God zegen, broeder Emmanuel, zuster Hilde. Broeder Emmanuel, samen met zijn familie, we bidden voor jullie in Jezus' naam, helemaal in het noorden van Nederland, op gezinsbezoek, hè, dat moet in tijden van kerstmis. Zuster Hilde, we bidden voor jou ook in Jezus' naam, dat de Heer je snel mogen genezen. We hebben nog een paar andere mensen die er vandaag niet bij konden zijn, omdat ze ergens bij familie zitten. Het is de tijd van het jaar, amen. Het is de tijd van het jaar, om familiebezoek is belangrijk, amen. We gaan naar Hebreeën, maar jullie zijn hier. Jullie zijn hier. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 10. Amen. God zegen en ik denk dat we een nieuwe bezoek hebben. Eventjes wachten. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. We gaan even wachten tot een nieuwe bezoek. Vader, kan je al Hebreeën hoofdstuk 10 opzetten, alsjeblieft. Vers 1 tot en met 10. Halleluja. Welkom. Is het u uitgenodigd? Wat niet? Ah, oké. Okay. Welkom, mevrouw. Welkom. U bent juist op tijd voor de preek. Mary Rose. Oké, welkom in de naam van Jezus. Halleluja. We zijn juist begonnen met de preek, dus u bent niet te laat. Oké. We gaan lezen vanuit het boek van Hebreeën hoofdstuk 10, amen, vers 1 tot en met 10. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben. Het goede komt eraan hoor, vanaf vers 5. Tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Hier komt het goede. Hier komt het goede. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behagen u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. En dan helemaal naar vers 10, alsjeblieft. Onthoud het. Hier ben ik. Dat is wat de Heer zegt. Dat is wat Jezus heeft gezegd bij zijn komst in de wereld. Vers 10. En op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Amen. Wauw, wat een statement. Kan iemand zeggen, hij is gekomen? Jezus is gekomen. Vader, kan je terug alsjeblieft vers 5 op het scherm laten zien? Amen. Ik kan nogmaals herhalen. Hier ben ik. Dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Laten we even bidden in de naam van Jezus. Vader, ik dank u. Ik dank u, Jezus, halleluja, voor uw goedheid. Ik dank u voor uw komst, Heer. Ik dank u, Jezus, dat u bent in de wereld gekomen om de wil van God te doen, zodat wij nu kunnen leven en eeuwig leven kunnen hebben. En iedereen zegt in Jezus' naam. Amen. Het is weer de tijd van het jaar, hè, kerstmis. Nieuwjaar. 2 weken waar dat de wereld probeert te feesten. Ik weet niet waarom dat ze feesten. Ik weet niet wat ze juist vieren. Maar wij hebben een reden waarom dat we deze periode iemand kunnen herinneren. Amen. Weet je nog, een paar jaar geleden, met de lockdown, dan mochten we zelfs niet bijeenkomen. Of dan mochten we maximum, weet je nog, 5 personen uitnodigen in uw bubbel. 3 jaar geleden mochten we zelfs niet binnen bijeenkomen. Dan moesten we zelfs buiten gaan. Ken je niet nog die periode? Dank de Heer dat dat gedaan is. Dank de Heer dat we bijeen mogen komen. Fantastisch, hè? Maar u voelt ook wel, elk jaar wordt kerstmis meer en meer onchristelijk. Elk jaar wordt er weer veel gekocht, er wordt weer veel gegeten. Maar Christus staat al lang niet meer centraal in deze periode. Een kerstmarkt mag zelfs zo niet meer worden genoemd. Hè? Het moet wintermarkt worden genoemd. In de hoop dat ze niemand aanstoot gaan geven, zodat mensen toch maar kunnen blijven komen en kunnen consumeren natuurlijk. Zij die al wat ouder zijn, kun je misschien nog een tijd voor de geest halen waar kerstconcerten. Ken je dan nog kerstconcert? Vroeger in de katholieke kerk. Kersttoneeltjes, de kribbe, hè? Iets of wat centraal stond. Maar nu staat deze periode gewoon bekend om samen te feesten. Maar de reden van het feest is compleet weg. De reden, the reason for the season, is totaal weg. Amen. Voor veel is dat kersttafereeltje, en hier op de markt is er nog zo'n kerststalletje, en daar is nog zo'n kribbeke, en daar zitten zo wat beesten rond. Maar voor velen is dat tafereel een folklore iets geworden. Een mythe. Soms zeggen ze zelfs dat Jezus niet bestond. Dat dat maar een verzonnen figuur was ergens in de geschiedenis. Een goede man. Maar zeker niet degene die wordt geportretteerd in de Bijbel. Zeker niet iemand die de redder is van de mensheid. Hoe kan een gewone mens sterven en opstaan uit de dood? Nee, dat is zeker niet correct. Dat is wat zij denken, natuurlijk. Amen. De reden waarom mensen er geen belang meer aan schenken, is omdat ze niet weten wie Jezus was. Ze weten niet de reden waarom Hij is gekomen. Ze weten niet de reden waarom Hij werd geboren zo'n 2000 jaar geleden ergens in Bethlehem. Trouwens, dat was niet op 25 december. We weten de datum niet. Dat is ook maar een traditie die later is uitgevonden. Hij is niet geboren toen, we weten niet wanneer. De Bijbel geeft geen datum, exact omdat we daar geen afgod van gaan maken. Omdat we geen afgod gaan maken van die dag. Amen. Dat wil Jezus niet. Jezus wil dat we zijn geboorte elke dag vieren. Want Hij heeft gezegd, ik ben gekomen met een speciaal doel. Niet zodat jij 1 dag op het jaar een keer kunt denken, dank u Jezus voor uw komst, oh, zo schoon, Jezus, kribbeke, baby. Nee, elke dag, want Hij heeft iets verwezenlijkt dat geen enkel andere mens in de geschiedenis van de mensheid heeft gedaan. Amen. Hij zegt in vers 5, Christus zegt bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Nu, we lezen dit in het boek van Hebreeën. Ja, dat is in het Nieuwe Testament. En de schrijver van Hebreeën, we weten niet juist wie het is, was misschien Paulus, misschien ook niet Paulus. Maar hij refereert naar Psalm 40. Oké, we gaan even naar Psalm 40. Ik wil u een kleine Bijbelstudie geven. Zie, het moeilijke aan prediken. Moeilijke aan mijn job, zal ik maar zeggen. En normaal zijn we met meer personen. Maar nu is het nog steeds moeilijk, want we hebben mensen die misschien al jaren in de kerk zijn. 20, 30 jaar, Johan, hoe lang ben jij al in de kerk, al sinds dat je kan spreken waarschijnlijk? Ja, ook als klein kind waarschijnlijk ook opgevoed. Ja, we hebben mensen in de kerk die misschien de eerste keer, zoals een vrouw, in deze setting binnenkomen. Ik weet het niet, we hebben online mensen. Hier, ja. Maar ook nog in andere kerken, voilà. Ook al. Fantastisch. Ah, in Afrika. Ah, fantastisch. Dus u kent het verhaal. Goed. Maar het moeilijke aan mijn job is, soms hebben we hier ook kinderen van 12 jaar. Dus hoe maak ik het interessant genoeg voor degene De intellectueel, zal ik maar zeggen, die de Bijbel van buiten kent. Of van degene die er bijna niets van kent, snap je? En soms wordt het wel moeilijk om te begrijpen en soms is dat van, oh, easy, ik ken het. Maar het maakt allemaal niet uit als God één zinnetje tot jou kan spreken. Als hij één gedachte naar jou kan brengen. Één ding. Amen. Dan is mijn taak volbracht. Amen. Want God wil niet dat je overladen bent met allerlei woorden en allerlei quotes en allerlei indrukken. Want als je te veel krijgt, snap je? Dan weet je niets meer nadien. Ik ben eens in een preek geweest, of in een dag, een conferentie. En er waren zoveel sessies achter elkaar. 4 sessies van telkens een uur. En op het einde van de dag, ik wist niet meer wat ik had gehoord. Ik had zoveel gehoord, dat ik dacht van, oké, ik moet, al goed dat ze het hebben opgenomen, want dan kan je het achteraf nog eens bekijken en rustig, ja. Maar vandaag, ik bid in de naam van Jezus, dat de Heer u één zaak mag meegeven naar huis. En als je dat in de praktijk kan omzetten, is mijn job volbracht. Dus waar waren we? Oké, dus hij quoteert hier Psalm 40. En David schrijft hier. David zegt, het is trouwens een Messiaanse psalm. Een Messiaanse psalm, dat wil zeggen, het is een psalm, een profetische psalm, geschreven naar een toekomstige Messias die gaat komen. Voordat Jezus er was. Ongeveer 1000 jaar voordat Jezus werd geboren. Zegt David, offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven. Hier ben ik. David zegt dit over zichzelf. U hebt mijn oren voor u geopend. De schrijver van Hebreeuws Nieuw Testament quoteert deze psalm om te zeggen, dit is vervuld in Jezus. Maar zij quoteren uit de Griekse vertaling waar het zegt, u hebt mij een lichaam gegeven. Ik ga direct zeggen wat het verschil is. Hier in het Hebreeuws, in Psalm 40, u hebt mijn oren voor u geopend, wilt eigenlijk zeggen, God, u hebt mij de oren doorboord. Heb je het al gehad dat uw oren verstopt zijn? Heeft iemand dat al gehad? Ik heb dat 2 jaar geleden gehad, na het zwemmen en dan zit daar water in. En dan zit jij de hele tijd zo te doen en dan gaat er dan niet uit. En dan pak jij ze, doet dat nooit. Hè. Zo'n wattenstopje, ken je dat? Zo'n wattenstaafje, doet dat niet, want dan duw je gewoon je, hoe noemt dat in je oor zit? Oorsmeer. Ja, dan duw je gewoon de oorsmeer dieper. En ik duwde dat erin en nu hoorde ik helemaal niks meer. Het was echt doof aan één oor. Dus ik ben naar school gemoet, het was een... klasseraad, dat kende wel, en dat was zoveel lawaai, en je hoort maar aan één oor, en dat was precies, ik werd duizelig. Ja, zoals dat je precies in een aquarium zit. Maar vanaf het moment dat je een dokter, ik ging dan naar de dokter, en je deed er dan zo water in, en dan werd dan een poel open, en kan terug. Dat is wat David hier zegt. David zegt, u hebt mijn oren voor u geopend. David zegt, ik kan zoveel stieren brengen, en ik kan koeien brengen. En ik kan kalven brengen. En ik kan lammetjes brengen voor allemaal geofferd te worden voor u. Maar dat is eigenlijk niet wat u wil. U wilt dat ik uw stem hoor. U wil dat ik hoor wat jij te zeggen hebt. Niet een religieuze traditie. Om te zeggen van hier God, hier is mijn offer. En de rest kan terug mijn ding doen. David wil zeggen, je hebt mijn oren ontstopt. Zodat ik nu uw stem kan horen en gehoorzaam. Amen. Amen. Kijk, David, als een voorafschaduwing van de Messias, trouwens, in de Griekse vertalers hebben deze zin, u hebt mijn oren voor u geopend, vertaald naar, u hebt mij een lichaam gegeven, om aan te duiden dat niet alleen het oor, maar het gehele lichaam toebehoort aan God. En dat is wat Jezus bij zijn komst in de wereld eigenlijk quoteert. Hij zegt, offers en gaven, hè, hebt u niet verlangt. Al die beesten die elke dag naar het altaar moesten in die grote tempel daar in Jeruzalem, ken je dat wel? He, waar ze elke keer voor hun zonde moesten ze daar die offers en die stieren en die bokken en die geiten offeren. Dat was massa's bloed, massa's. Als je een vegetariër bent, dan wil je niet leven tijdens die periode. Ja? Als jij houdt van diertjes, dan moest je niet leven in die periode, want elke dag werd de keel overgesneden, bloed gegoten over het altaar, zodat hun zonde weer voor een dag of tot de volgende zonde kon worden vergeven. En dat was een cyclus. Want de mensen bleven maar zondigen. Het kon hun niet heilig maken. Maar dan komt Jezus en hij zegt, dat hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven, u hebt de oren doorboord, u hebt mijn oor geopend, zodat mijn lichaam kan gehoorzamen. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Amen. Dank u, Jezus. De originele quote komt van David. David zegt eigenlijk, en hij zag zijn rol als koning van Israël, zijn taak, zeer duidelijk. Hij was de gezalfde. David was de gezalfde. De opzij gezette koning van Gods koninkrijk. En het volk dat hij moest leiden, hè, in het beloofde land, ging voorspoedig zijn als David het goed deed. Niet waar? Als David gehoorzaamde en zijn oren waren ontstopt, dan ging alles goed met het volk. Als David deed wat God wou dat hij deed, dan deed het volk goed, werd het volk beschermd. Als de regen, als overvloed. Maar jullie weten allemaal, David was een man van vlees en bloed, zoals u en ik, nietwaar? En David heeft af en toe fouten gemaakt. Zware fouten gemaakt, nietwaar? Hij heeft daar overspel gepleegd. Hij heeft de man van die maîtresse laten vermoorden. Hij heeft gelogen. Hij heeft allerlei zaken gedaan die niet correct waren. David heeft gefaald, zijn vlees was zwak, hij maakte verkeerde beslissingen. Maar, ik heb goed nieuws, in wat David is gefaald, is Christus geslaagd. Amen. Daar waar David is gefaald en deze psalm dat hij heeft gequoteerd, niet volledig in vervulling is gegaan, is in Christus wel in vervulling gegaan. Amen. David heeft fouten gemaakt, maar Christus heeft geen fouten gemaakt. David is niet mijn koning. Amen. De overheid is niet mijn koning, is niet mijn redder in nood. Er is reeds een verlosser gekomen zo'n 2000 jaar geleden om het perfecte voorbeeld te geven. En daardoor kunnen wij nu samen met hem, met Jezus, regeren zoals God het heeft bedoeld. Amen. Zie, jij kan een beslissing nemen, zoals David en het volk van Israël. Wanneer dat ze voor de tempel kwamen en ze zeiden allemaal, wij zullen de Heer volgen. He, dat zeiden ze. Mozes stond voor de berg en het volk stond voor de berg. En allemaal zeiden ze, ja Heer, we zullen doen wat u vraagt. Joshua in het nieuwe beloofde land doorheen de Jordaan gegaan. Allemaal zeiden ze, ja Heer, u bent onze God. Uw wetten gaan we gehoorzamen. Telkens opnieuw belooft de mens om God te volgen. Ja, dat is zoals een beetje met onze nieuwjaarswens. Als we 1 januari beginnen, wie van jullie gaat zeggen, ik ga beginnen met sporten. Ik ga beginnen met sporten, ik ga opnieuw, halleluja, mijn oude lichaam terugkrijgen. En dan 7 dagen verder en dan staan we daar en denken, oh, ik heb te druk en het werk begint terug. Of ik ga aan een dieet beginnen. Ja? Dit jaar is mijn doel om zo... En pas op, een kleine minderheid, slaagt in hun nieuwjaarsresoluties. Maar de meeste van ons, we geven het op na pakweg 2 à 3 weken. Zo was het ook met het volk. Het volk beloofde steeds trouw aan de wetten. Heeft 800 jaar, 900, 1000 jaar geduurd. Het volk kon het niet, mens kon het niet. Maar hier is er iemand die gekomen is om de wil van God te doen. Het oude verbond kon ons niet heilig en perfect voor God maken. Die offers die ze moesten brengen in de tempel, het bloed van bokken, schapen en runderen, kon hun niet heilig maken. Maar er is iemand gekomen, Hebreeën hoofdstuk 10, vers 10, en op basis van zijn wil, de wil van Jezus, zijn we nu, kun je naar vers 10 gaan, Hebreeën hoofdstuk 10, zijn we nu geheiligd. Amen. En ik dank de Heer dat we leven onder het nieuwe verbond. Niet waar? Nieuw verbond is niet gebaseerd op mijn gehoorzaamheid aan de wet, maar gebaseerd op Jezus zijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Hij ging door tot het uiterste. Elk detail in zijn leven stond gepland en werd uitgevoerd. Hij hoorde de stem van God, halleluja, en voerde zijn wil uit. Dank u, Jezus. De komst van Christus is het geschenk van God voor deze mensheid. Ik kan nog maar zeggen. De komst van de Christus is het geschenk van God voor de mensheid. En we moeten zeggen, dank u Jezus. Ik weet niet wat je allemaal gaat krijgen voor kerstmis. We zijn allemaal oud, dus we krijgen niks meer. We moeten geven verstaan. Hè? Ik weet niet welk geschenk dat jij gaat geven aan je kinderen. Ik weet niet welke envelopje dat je kan geven aan je kinderen of je kleinkinderen. Of bloemetjes, kerstdiner, ik weet het niet. Maar je kan het beste geschenk geven of vertellen aan je kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders. En dat is het goede nieuws van de komst van Jezus Christus. Want ieder van ons, als we hem niet hebben aanvaard, staat onder oordeel van God. Ik zal nogmaals zeggen, ieder van ons, als we Jezus zijn werk niet in ons leven hebben aanvaard, staan we onder de verdoemenis? Zijn we op weg naar de verdoemenis? Daarvoor is hij gekomen om die relatie met God terug te herstellen. Daarvoor is hij gekomen zodat we terug, wij ook de stem van God kunnen horen. Amen. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 14. Dank u Jezus. Zie, Jezus zegt hier, de schrijver van Hebreeën zegt hier. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij. Zie, Jezus was niet zomaar iemand. Jezus was God die mens is geworden. Die gekomen is, die gekozen heeft om mensheid te redden. Om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood. Wie is dat? De duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. We hebben er straks het lied gezongen. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Amen. We zijn niet langer slaven van angst, maar we worden kinderen van God wanneer we Jezus, halleluja, wanneer we gedoopt worden in zijn wonderlijke naam, wanneer we opstaan uit het water en God vult ons met zijn geest en we beginnen te spreken in een hemelse taal zoals een nieuwgeboren baby begint te spreken wanneer het nieuw lucht ontvangt. En we worden opnieuw geboren naar zijn beeld. Amen. En dat is een bewust iets. Dat ik heb meegemaakt, dat jullie hebben meegemaakt. Of als je het nog niet hebben meegemaakt, dan bid ik in de naam van Jezus. Dat God u opnieuw mag laten geboren worden uit water en uit geest. Amen. Dank u Jezus. Want het is meer dan een kerstverhaaltje. Jezus zijn komst is meer dan een kerstverhaal. Oh ja, dat is 2000 jaar geleden gebeurd, maar... Ik weet eigenlijk niet wat dat met mij te maken heeft vandaag. Dat is meestal wat mensen zeggen. Het is ergens iets wat daar wordt afgebeeld op de markt. Met de kribbeke. Hè? En mensen zitten dan in kerstdiensten, maar ze beseffen niet wat zijn komst heeft teweeggebracht in de spirituele eeuwigheid. Hij heeft afgerekend met de heerser over de dood. De duivel. Amen. Hij heeft het koninkrijk van de duivel, amen, de sleutels afgenomen. En het koninkrijk van God heerst nu in de geest over deze wereld. Amen. Je mag het misschien niet zien, maar het koninkrijk van God is aan het verspreiden. Het is aan het verspreiden. Halleluja, over heel de wereld. We lezen meer en meer van opwekkingen. Vroeger was het alleen in Afrika dat we lazen over opwekkingen en Zuid-Amerika. Maar we lezen nu ook in Europa, amen, in Azië, in Noord-Amerika, overal waar de naam van Jezus wordt verkondigd. Halleluja, gebeurt er. Fantastische dingen. Amen. Toen Jezus werd geboren in dat stalletje, het was niet zomaar een mens, het was de Messias. De redder van de mensheid, zodat we terug bij God zouden kunnen zijn. Lucas 2. Ik ga een paar bekende passages lezen om te eindigen. De eerste die het goede nieuws konden horen, waren de herders in het veld. Weet je wel, de herders die ergens in het veld stonden. En herders in die tijd was een gemeenschap, een type volk, dat een heel lage status had. Ja? Men praatte niet met herders, die stinken en weet ik veel welk vooroordeel dat ze hadden. Maar het was die bevolkingsgroep dat God eruit koos, de engelen die het nieuws voorbracht. De engel zei tegen hem, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws, good news, the gospel. Evangelion in het Grieks. Ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias. De Heer. Amen. Hij is niet zomaar een mens, hè? Niet zomaar een weldoener. Niet zomaar iemand die fantastische woorden heeft gesproken. Hij is de Messias. The chosen one. The anointed one. De gezalfde waarop jullie al zo lang zitten wachten. En het nieuws werd bekendgemaakt aan herders. Even later, Jezus werd geboren. Kent het verhaal. Op de 8e dag van zijn geboorte kreeg degene die in de tempel zaten bevestiging van zijn messiaschap, want op de 8e dag moest een baby, een Joodse baby, moest naar de tempel worden gebracht en daar werd hij dan besneden. En daar zit een oude man genaamd Simeon. Simeon had van God doorgekregen, gij zult niet sterven totdat je mijn messias hebt gezien. Totdat je de redder hebt gezien. En daar komt Jezus, wel Jezus werd gedragen door Maria en Jozef. 8e dag, vrome Joden natuurlijk. En dit is wat hij zegt in vers 27. Lucas 2, vers 27. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel, Simeon. Hè? En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbracht om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd, want mijn eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt, ten overstaan van wie? Alle volken. Niet alleen voor Israël. Niet alleen voor de Israëlieten, niet alleen voor de Joden. Hij spreekt hier door de geest. Hij spreekt hier een profetische boodschap. En spijtig genoeg hebben de mensen die in de tempel waren het niet allemaal begrepen. Waar was ik? Die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volkeren, een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Jezus ging niet zomaar een redder zijn voor Israël, want zij dachten er moet een militaire redder komen, er moet iemand zijn die ons gaat bevrijden, hè, van de Romeinen. Maar Simeon had geprofeteerd door de geest. Dit gaat een licht zijn voor alle volken. Oh, dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Een beetje verder, hij geeft nog een paar woorden, vers 33 en 34. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: weet wel dat velen ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Oké, dat is een beetje een minder positieve profetie. Simeon zegt, weet wel, hij gaat een licht zijn voor alle volken. Maar niet iedereen gaat hem aanvaarden. Niet iedereen gaat hem met open armen ontvangen. Dat is ook exact wat er gebeurd is. Het gaat niet allemaal roze geur en maneschijn zijn. Er gaan zaken gebeuren. Uw hart gaat doorstoken worden, zegt hij tegen Maria. En de moeders hier, jullie weten allemaal wat voor angst Maria waarschijnlijk zal hebben doorstaan om haar zoon los te laten, nietwaar? Om haar zoon die dat ze heeft opgevoed tot 12 jaar en dan zegt hem van, laat me maar rust, ik moet, I must be about my father's business. Hè? Ik moet hier mijn vader zijn zaken hier waarnemen. En toen begon ze waarschijnlijk na te denken, dat is precies geen normale. En heeft precies zuurstoftekort gekregen. Dat is geen normaal. Maar haar hart werd inderdaad haar moederhart. Maar dank de Heer. Amen. Dank de Heer dat ze zegt van, Jezus, ga uw ding doen. Ik weet niet juist wat het is, maar we zullen het later wel weten. Maar ik heb een profetie gehoord. Ik heb een engel gekregen, langs gekregen. Ik ben zwanger geworden, ik weet niet wat. Maar Simeon heeft iets gezegd. Ik ga het loslaten. God heeft gesproken, ik ga het loslaten. Ik ga het proberen loslaten en laat God zijn ding doen. Amen. Amen. Dat is soms het moeilijkste wat we kunnen doen in het leven. Amen. Ook al weten we dat God bepaalde dingen heeft gezegd, maar toch loslaat en God laten werken. Amen. En Maria had daar een heel moeilijke tijd mee. Amen. Trouwens, als je verder leest, dan kan je lezen dat Maria erover bleef denken. Zij bleef erover denken. Amen. Zoals elke moeder. Je kan dat niet zomaar direct loslaten. Ze bleef erover denken. Amen. Maar in ieder geval, Jezus was dus eigenlijk voorspeld om de Messias te zijn, maar met die Messias gingen er ook zware tijden komen. Zijn komst gaat van de mensheid maken dat ofwel ben je voor hem, ofwel ben je tegen hem. Ja? De gezindheid van velen gaat geopenbaard worden. Wanneer het evangelie wordt gepredikt in de naam van Jezus, komt soms naar boven hetgeen in de mens zit. Amen. En dan heb je de keuze. Ga je Jezus zijn offer aanvaarden en zeggen van, Heer, ik ben zondevol, ik ben slecht, ik ben geboren, maar in zonde en ik kan niet anders dan u aanvaarden en eeuwig leven bij u te vinden? Of je gaat zeggen van, het maakt mij allemaal niet uit, ik doe mijn eigen ding, ik ga verder. Amen. Jezus, ik bid, Heer, dat vandaag degenen die het goede nieuws horen, amen, een keuze mogen, want je bent voor hem of je bent tegen hem. Amen. Er is geen middelrood, zo van, ja, ik zal wel wachten. Oh, misschien volgend jaar, als ik me beter voel. Ik wil wel, maar ik moet eerst nog een paar zaken oplossen. Ik wil Jezus wel aanvaarden, maar ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Of ik ben niet perfect genoeg. Of ik heb nog zaken gedaan die ik zit en als ik dat eerst allemaal fix, dan ga ik Jezus volgen. Nee, volg Jezus en Jezus zal je wel helpen om die dingen te fixen. He, volg Jezus en Jezus zal je wel genezen en de weg wijzen bij die zaken. Maar je bent voor hem of tegen hem? Amen. Dank u, Jezus. Okay, derde groep die de komst van Jezus heeft bewierookt. En dan letterlijk. En jullie weten al wie het is. Matthäus hoofdstuk 2. Ik zeg, het was niet zomaar een mens. Hij wordt ingeluid als de Messias. Door de herders. Door Simeon, wat een priester was in de tempel. En dan hier door de wijze mannen. Kennen jullie de wijze mannen? He? Mag ik u al direct zeggen? He, er waren geen drie koningen, zoals op 6 januari alle kleinkindjes gaan op de deuren gaan kloppen van drie koningen. En ik weet niet wat ze zingen, ze hebben het al lang vergeten. Het waren wijzen uit het oosten. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Wijzen. Er staan niet bij drie, er staan gewoon wijze mannen uit het oosten. Nu zaten er drie geschenken bij. Ja, maar we willen lezen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koningen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Amen. Moeilijk in mijn oosten. Dus zij kwamen uit het oosten, deze drie wijzen, en blijkbaar waren deze drie wijzen geleerden in het schrift. Zij hadden kennis van het schrift, van de Bijbel, Oud Testament. Ze hadden profetieën, messiaanse profetieën zitten opzoeken. En dan geconcludeerd dat op de dag van de Messias een ster zou verschijnen. Dat konden ze ergens halen uit numerieken. 24. Niet belangrijk. Maar zij waren daar, want ze hadden de ster gezien. En ze vragen aan koning Herodes, waar is de Messias? De redder, de koning van de Joden, een andere titel. En die Herodes denkt van, hey, koning van de Joden, ho, ho, ho. Ik ben de koning. Ik ben de koning van de Joden. Gaat hem zoeken. En hij wou natuurlijk deze koning van de Joden gaan vermoorden. Zij komen dan, de ster gaat mee en blijft staan boven het huis, de plaats waar het kind was. En toen ze dat zagen, waren ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen. Waar zijn we? Vers 11. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Het kind, geen baby meer. Je moet weten, dit is niet gebeurd tijdens de geboorte van Jezus. Ja? Ze gingen het huis binnen. Ze hadden ondertussen een onderdak gevonden. De meeste theologen zijn ermee akkoord dat dit ongeveer 2 à 3 jaar na de geboorte van Jezus is gebeurd. Ja? Ze gingen het huis binnen waar het kind was, en toen ze dat zagen, waren ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen thuis, vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. En dat kennen jullie wel, hè? Ja? Nu, wat zij hier hebben gedaan, dat geven van die geschenken, goud, mirre en wierook, was eigenlijk een vervulling van Jesaja hoofdstuk 60. Ja, ik geef u wel informatie mee, maar wat zij eigenlijk deden, was de aankondiging van de nieuwe Messias voor de nieuwe Jeruzalem en de nieuwe wereld, hebben ze eigenlijk gedaan. Door mirre, goud en wierook aan te bieden. Het was met andere woorden een vervulling van een profetische boodschap in Jesaja. Dus we hebben hier herders, we hebben hier hoge priesters, we hebben hier wijzen uit het oosten, heidenen dus, hè, niet Joden, die allemaal Jezus komen aanbidden als de nieuwe Messias. Dank u, Jezus. Halleluja. In de ogen van de wereld betekende hij niet veel. Was het maar een andere baby. Een ongeletterde timmerman. Nadien iemand geboren uit Nazareth. Had zelfs geen plaats om geboren te worden. Hoe kan iemand zoveel betekenen in de wereld als God niet met hem is? Amen. Hoe kan iemand zoveel doen zoals de zieken genezen? Blinden het zicht geven. De doven terug doen laten horen. Kettingen breken van religieuze oppressie. Mensen hun zonden vergeven. Compassie met mensen hebben, marginale bezoeken, genade geven aan hopeloos. Hoe kan een mens zoveel doen zonder dat God bij hem is? Amen. Dank je, Jezus. Vandaag de dag wordt zijn evangelie, zijn goede nieuws overspoeld. Amen. Zijn evangelie wordt de wereld mee overspoeld. Zijn woorden, zijn werken. En wat begonnen is als een klein zaadje, klein mosterdzaadje. Amen, is nu aan het uitgroeien tot een grote boom dat de hele wereld bedekt. Amen. Dat begonnen is met een kleine baby ergens in een stadje in Bethlehem. Hij werd bewierookt door engelen. Hij werd bewierookt door herders en wijzen en priesters. Amen, is nu uitgegroeid. Amen, tot zijn lichaam van Christus. Amen. En miljarden mensen hebben er al onderdak in gevonden. Dank u, Vader. Mijn vraag aan u vandaag is... Hij is geboren voor jou. He? Hij die God was, koos ervoor om mens te zijn. Hij die rijk was, koos ervoor om arm te worden. Hij die rijk was, koos ervoor om te zeggen, hier ben ik. Een lichaam hebt u mij gegeven, ik ben hier gekomen om uw wil te doen. De vraag is, amen, zijn wij bereid... om te aanvaarden hetgeen hij heeft gedaan voor mij. Hij wordt genoemd als het licht voor de wereld. Amen. Gaan we zijn licht reflecteren naar andere mensen? In Jezus' naam. Hij werd de heilige genoemd en door zijn heiligheid en zijn offer worden wij heilig genoemd. Dank u, Jezus. Halleluja. Oh, wat een heilige nacht. Niet waar? Wat een heilige nacht moet dat geweest zijn. Die dag dat Jezus kwam. Daar wil ik nog een lied over zingen. Amen, in Jezus' naam. U kent het waarschijnlijk. Oh, holy night. Laat het in de naam van Jezus u zegenen. In Jezus' naam. Halleluja. Vader, we danken.
Shining, it is the night of our dear Savior's birth.
Oh yes,
long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the wind.